Gemeente, nog één mededeling met betreffende de collecten. 3 collecten, de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kas, Theologische Universiteit, en de derde is voor de bouwkas. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader, die zich een gemeente tot het eeuwige leven heeft verkoren, en in de naam van de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en in de naam van de Heilige Geest, die zondaren wederbaart door hen verlichte ogen van het verstand te geven, de drie enige God. Amen. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften, dag bij dag. Laten we zingen Psalm 65, vers 1 en 2. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we Psalm 113, vers 1 en 4. Gij's heren, knechten, loof de Heer. Wie is aan onze God gelijk? Daarna is de schriftlezing uit Markus 10, vers 32 tot en met 45. Spreken dan aan ieder van u en jullie met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Markus 10 vanaf vers 32. En zij waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen, en zij waren verbaasd, en hem volgende waren zij bevreesd. En de twaalfen wederom tot zich nemende begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden, zeggende: zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en aan de schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En zij zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeën, zeggende: meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. En hij zei tot hen: wat wilt gij dat ik u doe? En zij zeiden tot hem: geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tot hen: gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink, en met de doop gedoopt worden daar ik mee gedoopt word? En ze zeiden tot hem: wij kunnen. Doch Jezus zei tot hen: de drinkbeker die ik drink zult gij wel drinken, en met de doop gedoopt worden daar ik mee gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven. Maar het zal gegeven worden dien het bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen zij het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus, hen tot zich geroepen hebbende, zei tot hen: gij weet dat degenen die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen. Doch zo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. De tekst vindt u in vers 45. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Laten we de Heere om zijn zegen bidden. Heere, het is uw trouw en uw goedheid dat wij hier als gemeente voor de tweede maal samen mogen zijn rondom een geopend woord. Dat is geen prestatie van ons. En dat is geen verdienste van ons. Maar uw trouw, onverdiende trouw alleen. En leer ons dat zo zien. Want u weet wel hoe we gekomen zijn. U weet bij wie het een levendig verlangen was om naar uw huis te gaan, om uw stem te horen. U weet ook dat dat zo vaak anders is in ons leven. Er kan zoveel zijn, heren. De drukte van het gezin, onze gezondheidssituatie, zorgen, vreugden van andere aard die de echte beleving van de kerkgang verstoren. U weet daarvan, heren. U weet hoe we gekomen zijn. We kennen elkaar niet, maar u kent ons. U kent ons ook beter dan dat we onszelf kennen. U ziet ons, heren. En we kunnen voor u niets verbergen. Alle dingen zijn naakt en geopend voor u. Maak ons dan ook oprecht in uw tegenwoordigheid, opdat we ons niet beter zullen voordoen dan dat we in werkelijkheid zijn, opdat we ons niet laten meeslepen door de listen van de duivel, die ons altijd nog weer wil laten geloven in onszelf, En die het ons altijd weer probeert om uw woord naast ons neer te leggen. Om elk woord dat klinkt in de wereld te geloven, behalve het woord van u. Heere, u brengt ons samen. En dat is toch daarom dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat we ons bekeren en leven. Heere, we mogen die boodschap horen. En u weet bij wie die boodschap altijd nog afketste op het hart. U weet welk hart altijd nog op slot zit. Maar betoon het, Heere, dat u de sleutel hebt. En als u opent, dan is er niemand die sluit. Maakt u dan gesloten harten open, zoals u het deed bij Lydia toen ze onder het woord zat. Heere, dan smeken we u om uw komst in ons midden. Want als we het met elkaar moeten doen, dan is het te kort en dan kan het niet, Heere. Maar als u komt, dan wilt u toch ook alles meebrengen. Alles meebrengen wat nodig is om uw woord in de gemeente te brengen. Maar ook wat nodig is om het te horen. En u heeft ons daar vanmorgen ook bij bepaald. Dat we een toebereide aarde nodig hebben om het zaad van uw woord in te ontvangen. Zorgt u daar ook zelf voor, Heren. En laat uw woord inderdaad niet worden weggepikt. En laat uw woord niet op steenachtige plaatsen vallen. En laat uw woord niet verstikt worden. Maar laat het in toebereide aarde vallen. Tot uw eer. Maar ook tot zaligheid van onze zielen en tot heil van de gemeente. U weet van allen die u vrezen. Het kan zo verschillend zijn, Heren. Misschien is er donkerheid gekomen en zijn we bij u afgedwaald. Maar wilt u ons dan terugbrengen tot u? Maar ook als we die genade kennen, dat we dicht bij u mogen leven en dat we het inderdaad weten, Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Wil ook dan het werk van uw genade onderhouden en verdiepen. En dan bidden we u voor een zegen voor ieder van ons persoonlijk, jong en oud. Voor hen die met ons niet konden samenkomen, zoekt u ze op als ze met ons meeluisteren. Denk aan gasten in ons midden. Heere, wilt u laten merken dat u een ieder kent en weet wat we nodig hebben. Dan denken we aan alle arbeid in uw koninkrijk. Heere, er is zoveel dat op uw zegen wacht. De verkondiging van uw woord op vele plaatsen en in vele talen. Heere, wij smeken van u. Paar uw geest aan uw woord, opdat het rijk gezegend wordt. In Veenendaal, in Nederland en tot aan de einden der aarde. Opdat velen zalig worden. En opdat velen u weer gaan bedoelen. En opdat velen u eens zullen groot maken. Totdat het moment daar is. Dat uw huis vol is. Het is nog niet zover, Heere. U gaat nog door met uw werk. Er moet er nog worden toegebracht. Ga daar ook vandaag mee door. En ook onder ons. Heere, wij bidden u voor de kerken in Nederland. U weet van alle nood, u weet van geesteloosheid die er soms kan zijn en moedeloosheid, van ingezonkenheid, van zonde in de kerk. Maar Heere, wilt u aan heel kerkelijk Nederland gedenken en uw geest uitstorten, water op de dorstigen en stromen op het droge en het betonen dat het bloed van Christus nog evenveel kracht doet als toen u het pas stortte, Heere Jezus, op Golgotha. Zegen ook al het andere werk in uw koninkrijk. Al het werk dat gebeurt in de dienst van de barmhartigheid, laat uw barmhartigheid daarin mogen doorstralen en doorklinken, opdat zo ook mensen met het evangelie in aanraking komen. Zegent u het christelijk onderwijs, allen die daarin betrokken zijn. Dan zegent u allen die u vrezen op de plaats waar u ze hebt gesteld. We bidden u voor uw vervolgde kerk. Wij mogen in vrijheid samenkomen in een prachtig kerkgebouw. Maar er zijn er zoveel die onder andere omstandigheden samenkomen. Of zelfs niet eens meer samen kunnen komen omdat ze opgesloten zijn. Zoekt u ze op, Heere. En wilt u hun die broeders en zusters sterken. Getrouw maken. Zoals u ook oproept, wees getrouw tot in de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. En betoon het ook in deze tijd dat het bloed van de martelaren ook het zaad van de kerk kan zijn. En dat u vervolgers tot volgelingen maakt. Dan bidden we u voor de groten der aarde, die van u zoveel macht hebben gekregen. Er is in deze wereld veel machtsmisbruik. Maar wilt u ze leren om die macht die u nu geeft aan te wenden ten dienste van de volkeren. Geef dat ook aan onze overheid. Op alle verschillende niveaus. Geeft u dat ze het goede zullen zoeken voor ons land. Ook dat goede dat het evangelie in alle ruimte en alle vrijheid verkondigd mag worden. Geeft u dat ze zullen beseffen dat ze rekenschap moeten geven ook van de toevertrouwde macht aan u, de koning der koningen. En wilt u de groten der aarde leren ook voor u de knie te buigen. We denken aan onze koningin. Zegent u haar in het nieuwe levensjaar. Zegent u het huis van Oranje ook voor de toekomst. En geef dat ze ook ons volk nog tot een voorbeeld mogen zijn. Heer, u had er in de tijd van Paulus, die u vreesde terwijl ze in het huis van de keizer werkte. Want voor u is niemand onbereikbaar. Wilt u zorgen dat ook in deze samenleving overal mensen zijn die u vrezen. En die daar zijn als een zoutend zout en als een lichtend licht. En wil dan nog gedenken aan ons land en volk. Er is veel dat om uw oordeel roept. Maar het doet niet met ons naar onze zonden. Maar bezoek ons met uw heil. U zegt het toch in uw woord. Ik doe het niet om uwentwil, maar met om mijn heilige naam. Doe het dan ook vandaag. Omwille van uw naam. Heere, zo smeken wij u. Wees ons genadig. Zie ons aan in de Heere Jezus Christus. Vervul al onze noden in heerlijkheid door Jezus Christus. In zijn naam bidden wij het u. Amen. Ter inleiding op de preek willen we samen zingen Psalm 40, vers 4 en 8. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En verheug het volk, verblijd hen alle, Heer, die naar u zoeken, telkens stond. Psalm 40, vers 4 en 8. Na de preek zingen we Psalm 86, vers 3 en 6. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. Psalm 86, vers 3 en 6. Geliefde gemeente, het is nog niet zo heel lang geleden dat we het kerstfeest hebben gevierd. En erbij stilstonden hoe dat Christus in de wereld is gekomen. En dat was tot eer van God. Dat weten jullie wel, jongens en meisjes. Want zo klonk het toch op het kerstfeest. Ere zij God. En dat was tot heil van zijn volk. Vrede op aarde in mensen van het welbehagen. Maar wat betekende het nu voor de Heer Jezus Christus? Lijden. Lijden. Het is een bekend gezegde. Over de kribbe valt al de schaduw van het kruis. En er is inderdaad ook alle reden om het op een kerstfeest al te bidden. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Christus heeft immers geleden vanaf het allereerste begin. Want hij moest het hele leven van zijn volk vanaf het begin af aan als borg overdoen. En dat betekende voor hem lijden. En zo komen we hem ook tegen in Marcus 10, op weg naar Jeruzalem. Hij heeft het er met zijn discipelen over gehad. Hij zal gaan lijden en zwaar moeten sterven. Maar voor die boodschap is bij de discipelen geen plaats. Al eerder zei Petrus het: Heere, dat zal niet gebeuren. En in het gedeelte dat we gelezen hebben, zien we hoe Jacobus en Johannes tot Jezus komen met een vriendelijk verzoek. Zo lijkt het: mogen wij straks in uw koninkrijk rechts en links zitten? De ereplaatsen innemen. Vicepremier zijn in het koninkrijk van God. Ze hebben er nog weinig van begrepen. Dat de weg van Jezus via het kruis naar de kroon gaat. Door lijden tot heerlijkheid. En ze beseffen ook niet dat het volgen van Jezus lijden met zich meebrengt. Het lijkt erop alsof ze alleen Jezus' woorden over de heerlijkheid hebben gehoord. En dan is het zeker positief te noemen dat ze graag bij de Heere Jezus willen zijn. En dat ze geloven dat hij een rijk heeft. Dat komt. Dat gold in die tijd niet van iedereen. Evenals dat nu niet van iedereen gezegd kan worden. Die wil graag bij de Heere Jezus zijn. En die gelooft in het rijk van hem dat komt. Dat is inderdaad positief te noemen bij Jacobus en Johannes. Maar ze hebben zichzelf toch wel erg hoog staan als ze vragen om die twee ereplaatsen. En als die andere 10 dat horen, dan zijn ze verontwaardigd. Hoe durven Jacobus en Johannes dat te vragen? Wie denken ze wel dat ze zijn? Wij hebben zeker zoveel recht op die ereplaatsen. Daar hadden ze al eens eerder ruzie over gemaakt onderweg. Wie van hen nu toch de belangrijkste was. Jezus had ze toen terecht gewezen, gecorrigeerd. Maar blijkbaar heeft dat onderwijs van de heiland weinig vrucht gedragen. Ook niet bij deze discipelen. Het heeft Jezus lijden ongetwijfeld verzwaard. En toch zet hij geen punt achter zijn werk, maar gaat hij zelf gewillig door de weg naar het kruis. In alle geduld gaat hij zijn discipelen uitleg geven over hoe het toegaat in zijn koninkrijk. Heel anders dan in de wereld. In mijn koninkrijk gaat het niet om het hebben van macht. Maar om het dienen van anderen. Waarom? Dat staat in onze tekst. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En we willen daar samen naar gaan luisteren. Als we letten op Christus lijden dient als losprijs voor velen. We letten op zijn gewilligheid om te lijden, de diepte van zijn lijden en de vrucht op zijn lijden. Christus lijden dient als losprijs voor velen. Zijn gewilligheid om te lijden, de diepte van zijn lijden, de vrucht op zijn lijden. Allereerst zijn gewilligheid. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Jezus noemt zich Zoon des Mensen. En om te begrijpen wat hij daarmee bedoelt, moeten we terug naar het Bijbelboek Daniël. Jongens en meisjes, in het boek Daniël gaat het feitelijk om een strijd tussen twee rijken. Het rijk van God en het rijk van de wereld. Denk maar aan die droom van koning Nebukadnezar. Hij zag dat gouden hoofd, die zilveren borst en zo naar beneden toe, tot de voeten van ijzer en leem. Maar in die droom wordt er ergens in de bergen een steen losgemaakt, zonder handen, een beetje geheimzinnig. En die steen die rolt naar beneden en die botst tegen dat beeld aan. En heel dat beeld wordt vermorzeld. En die steen die vervult heel de aarde. Het rijk van God zal eens heel de aarde vervullen. Deze aarde zal eens vol zijn van kennis van de Heere, zoals het water de zeebodem bedekt. Maar het is nog niet zover. Die strijd is nog in volle hevigheid gaande. Maar het koninkrijk van God, dat komt. Maar wie is er dan koning in dat koninkrijk van God? Wie krijgt daarin nu de heerschappij? Dat heeft Daniël ook gezien. In hoofdstuk 7 lezen we hoe Daniël een visioen heeft gehad. En daarin ziet hij iemand komen die eruit ziet als een mensenzoon. En die krijgt uit de hand van degene die op de troon zit, de oude van dagen, en dat is God, de heerschappij en de eer en de heerlijkheid. Zoon des Mensen gaat terug op deze persoon in het boek Daniël. En Jezus zegt hiermee eigenlijk: ik ben degene die van de Vader de heerschappij heb ontvangen in het koninkrijk van God. Ik ben de Messias, de Christus. En die Messias is nu gekomen. En dat wijst op zijn komst in deze wereld. Christus als Zoon van God, vol heerlijkheid bij de Vader, is gekomen om ons mensen en om onze zaligheid. Vanuit de hoge heerlijkheid gekomen tot in de diepste diepte. Ja, het gaat naar de plaats van de Godverlatenheid toe. Dat is zijn komst. En daar kunnen we het eigenlijk al niet meer van zeggen. God en mens in één persoon. God zelf komt in zijn Zoon naar zijn gevallen wereld toe. En hij overbrugt die immense kloof die er door onze zonde is gekomen. En wat komt hij dan doen? Direct in volle glorie zijn heerschappij vestigen? Nee, nog niet. Ik ben gekomen om te dienen, zegt hij. En dat woord dienen, dat betekent oorspronkelijk het dienen aan tafel. Voor het eten zorgen, zoals we dat lezen van Martha, die diende als Jezus met zijn discipelen op bezoek komt. Maar vanuit die betekenis dienen, voor het eten zorgen aan tafel, heeft het een bredere betekenis gekregen. Gericht zijn op anderen. En zo is heel Jezus leven dienen geweest. Denkt u maar aan alle wonderen die hij deed om de mensen te helpen. Denkt u maar, doen jullie ook mee? Jongens, bovenaan. Dat is ook voor jullie. Denk maar aan de wonderen die Jezus deed om de mensen te helpen. Maar daarbovenuit gaat nog zijn dienen door het woord. Hij riep de mensen op, bekeer je en geloof het evangelie. Want het koninkrijk van God is nabij gekomen. En zijn woorden en zijn daden waren niet in strijd met elkaar. Nee, zijn daden onderstreepten zijn woorden. Denk maar aan dat ontroerende moment waarop Christus opstaat van de tafel om de voeten van zijn discipelen te wassen. Ik ben in uw midden als een die dient. Jezus' leven is een dienend leven. Maar niet alleen dienst aan mensen. Zelfs niet allereerst dienst aan mensen. Nee, allereerst is Christus gericht op de wil van zijn Vader. Want als dienaar is hij tegelijk de grote ambtsdrager. Toen Jezus gedoopt is in de Jordaan, daalde de geest op hem neer. Als een duif. Jezus werd gezalfd. Zoals ook, jongens en meisjes, David bijvoorbeeld in het Oude Testament tot koning werd gezalfd. Door Samuel. Dat betekende, David, de Heere wil dat jij koning wordt. En de Heere wil je alles geven wat je daarvoor nodig hebt. Zo is ook Christus gezalfd door zijn Vader. En altijd, elke dag, elk ogenblik heeft hij de wil van zijn Vader voor ogen gehad. Dat was zijn eten en drinken. En nu gaat dat dienen zijn hoogtepunt bereiken. Jezus gaat sterven aan het kruis. En we kunnen daar in de kerk natuurlijk wat aan gewend raken. Dat hebben we al zo vaak gehoord. De Heere Jezus en het kruis, die horen bij elkaar. Maar het is niet vanzelfsprekend. 33 jaar... onschuldig. En dan op weg naar een kruis. Wie van ons zou dat willen? Maar Christus gaat gewillig deze diepe weg. Ook als de discipelen ruzie maken en er nog zo weinig van begrijpen. Want hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dat heeft ons wat te zeggen, gemeente. Is het niet vaak zo dat we het bijvoorbeeld tegen onze kinderen zeggen, zul je de Heere dienen, want dat is zo goed. En dat is ook goed. En de Bijbel gaat ons daar ook in voor. Jozua zei, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Maar daar gaat het nu even niet over in de tekst. De Heere vraagt vanavond niet of u of jij hem wel wil dienen. Hij draait het om. Mag ik u dienen? Mag ik jou dienen? Want daarom ben ik gekomen. Mag ik aan het werk gaan in uw leven? Ik ben de eerste, zoals ik ook de laatste ben. Ja, gemeente, sterker nog, zonder zijn dienstwerk in ons leven kan er van ons dienen van hem geen sprake zijn. De Heer is altijd de eerste. En dat is hij telkens weer. Want het kan wel goed zijn om de Heer te dienen. En we kunnen ook wel zeggen, de Heer heeft er recht op dat we hem dienen met heel het hart. En dat is allemaal waar. Maar zal het er werkelijk komen, dan zal hij aan het werk moeten gaan in ons leven. En zo komt hij naar ons toe vanavond. Mag ik aan het werk gaan bij u en bij jou en bij mij? Wat wil hij dan doen? Wel, als dienaar is hij de grote ambtsdrager. Hij is gezalfd tot profeet, priester en koning. En nu wil hij als dienaar gaan uitdelen van wat hij heeft verdiend. En wat is dat allemaal? Hij wil u ontdekken aan uw zonden. Zoals hij dat deed bij die Samaritaanse vrouw met wie hij in gesprek was. Bij die put. Toen was er ineens een moment dat hij zei: roep uw man er eens even bij. Ik heb geen man. Dat klopt. Degene met wie u nu samenleeft is uw man niet. En dat kwam aan bij die vrouw. En ze ging naar haar volksgenoten toe. Een mens die mij gezegd heeft: alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Hij ontdekte haar aan wie ze in werkelijkheid was voor God. Maar de profeet liet ook het licht schijnen op het levende water. En hij zei: als je daarvan drinkt, dan zul je niet meer dorsten in eeuwigheid, maar altijd leven. En als priester zegt hij: ik wil voor u bidden. Ik wil u zegenen vanuit mijn doorboorde handen. Ik wil voor uw zonde en schuld betalen. En tegen iemand die worstelt met een bepaalde zonde, zegt hij: maar ik wil als koning in uw leven wel aan het werk gaan. En aan mijn macht zijn geen grenzen. Mag ik aan het werk gaan in uw leven? Wat wil hij doen? In één woord: alles. Alles? Ja, alles. Wat doen wij dan nog? Niets. Als hij alles doet, blijft er voor ons niets over. En dat is vernederend. Want we doen van nature liever alles zelf. Geestelijke doe-het-zelvers als we zijn. Maar hoe vernederend deze boodschap voor ons is. Omdat er van ons geen verwachting is. Het is wel ontzettend heilzaam. En het is wel waar dat de Heer al de zijnen inschakelt. Maar voordat hij ze inschakelt, schakelt hij ze eerst uit. En dat is het geheim van de gemeente. En dat is het geheim van iedere gelovige persoonlijk. Ik ben in uw midden als een die dient. Christus gaat aan het werk. En is dat geen wonder, gemeente? Dat hij nu aan het werk wil. En aan het werk wil blijven. In het leven van mensen. Die moeten belijden: wij hebben niets verdiend. Moet dat niet aan hem verbinden? Moet dat niet leiden tot aanbidding van hem? En tot een toevertrouwen aan hem? Misschien zeg jij: ja, ik luisterde eens even en dat dienstenpakket wat mij werd aangeboden, kijk, dat ene dat sprak me wel aan. Vergeving van zonden, ja, dat wil ik wel hebben, want ik moet toch een keer sterven en een keer voor God verschijnen. En wil ik dan naar de hemel kunnen, ja, dan heb ik toch vergeving van zonden nodig. Dat wil ik wel. Maar het andere, laat dat maar zitten. Niet dat ontdekkende, dat is zo pijnlijk. En ik hoef hem ook niet als koning in mijn leven. Ik maak liever zelf wel uit wat ik doe. Zo werkt het niet, gemeente. Wat Christus aanbiedt is met eerbied gesproken een totaalpakket. Wilt u zijn diensten aannemen op zijn voorwaarden? En mag hij in het leven van u en van jou alles gaan doen? U wilt toch niet zeggen dat u geen werk voor hem hebt? Dat zou juist het beste bewijs zijn dat u zijn diensten nodig hebt. U wilt hem toch niet buiten uw leven laten? Op dit moment zijn de hulpverleners in Haiti druk aan de slag. Wat zou u ervan vinden als de overheid van Haiti zou zeggen: nou, al die miljoenen die nu opgehaald zijn in de wereld, we houden ze buiten ons land. U hoeft onze mensen niet te helpen. Dat zou toch hard zijn en wreed en dwaas? We zouden er schande van spreken. Maar hoeveel erger is het als we deze dienende Christus buiten ons leven laten staan. omdat we van hem niet gediend zijn en zelf de dienst willen uitmaken. Ja, dan zegt de Bijbel, hoe zul je dan ontvlieden als je op deze zaligheid en op deze zaligmaker geen acht neemt? Want hoe diep was zijn lijden? Dat zien we in de tweede gedachte. Christus zegt, ik ga mijn leven geven, mijn ziel, tot een rantsoen, tot een losprijs. Christus gaat zijn leven geven. Hij heeft het heel helder voor ogen. Het is maar geen toevallige samenloop van omstandigheden. Jezus is ook niet een martelaar voor een goede zaak, zoals recentelijk de oppositieleider in Iran zei. Ik ben bereid om mijn leven op te offeren in de dienst van de democratie. Nee, Jezus is geen martelaar. Jezus is middelaar tussen God en mensen. En zijn sterven is niet maar een lot, maar is heel bewust een daad. En hij geeft niet maar iets van zichzelf. Hij geeft zijn leven. Hij geeft zichzelf. Zijn ziel. En om te begrijpen wat daarmee bedoeld wordt, moeten we opnieuw naar het Oude Testament. Jesaja 53. Daar gaat het over de lijdende knecht van de Heere die zijn ziel uitstort in de dood. En die als een lam ter slachting wordt geleid. Hoe ging dat bij zo'n lammetje? Als de priester het slachtte, dan werd de nek doorgesneden. En dan stroomde het bloed eruit en de priester ving dat op in een schaal. Maar met dat het bloed eruit stroomt, stroomt ook het leven eruit. Zo spreekt de Bijbel daarover. De ziel is in het bloed. En als Christus dan zegt, ik ga mijn ziel geven tot een rantsoen voor velen, dan wijst dat erop dat hij zijn leven gaat geven in de weg van bloedstorting. Hij is dus de hoge priester die gaat offeren, maar die tegelijk het offer is. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij vervult heel de offerdienst van het Oude Testament. En dan zegt hij erbij, ik geef mijn ziel tot een rantsoen. Ik geef mijn leven als een losprijs. Heeft dat iets meer te zeggen dan alleen maar je leven geven? Ja. Dat hangt namelijk samen met de toestand van het volk dat hij komt verlossen. Hoe is dat volk eraan toe? Ze hebben tegen God gezondigd. En God heeft gezegd, op het moment dat u zondigt, moet u sterven. En is alle recht op leven verspeeld. En dat is een diep oordeel, gemeente. Over ons allen. God heeft recht op onze dood. En als wij niet betalen, is er geen ander uitzicht voor ons dan dat wij sterven, eeuwig omkomen, eeuwig zonder God. En toen heeft God uit grondeloze barmhartigheid zijn eigen zoon gegeven. Dat moet u goed zien, gemeente. God zelf geeft zijn eigen zoon. In God is zijn eisende gerechtigheid niet in strijd met zijn barmhartigheid waarmee hij geeft. God zelf geeft in het Oude Testament de offers, waardoor er verzoening is voor wie gelooft. God zelf geeft in het Nieuwe Testament zijn Zoon, waardoor een ieder die in hem gelooft zal leven. En tegelijkertijd is het zo dat God de zonde niet door de vingers ziet. Nee, aan Gods recht wordt voldaan. Maar dat is nu juist evangelie, want dat betekent dat het werk van Christus echt een fundament ligt waarop je kan staan en waarop je ook je hoofd kan neerleggen als het sterven wordt. Maar het gaat wel heel diep. Want wat moet er dan betaald worden? Vele miljoenen losgeld? Nee, een veel hogere prijs. Het bloed van een onberispelijk, van een volkomen lam. Gods eigen zoon. Kijk, en dat is natuurlijk op de huizenmarkt, als je dat laat taxeren. Ach, dat is van een heel andere orde dan onze euro's en onze miljoenen. Dit ene bloed is niet te taxeren naar menselijke maatstaven. Maar het is zoveel waard. Zo oneindig veel waard. Zo kostbaar. En het is inderdaad waar. De moderne theologie zegt, dat hoef ik niet. Geen bloedtheologie. En we verzetten ons er misschien ook wel tegen innerlijk. Moet ik gered worden door een zaligmaker aan een kruis? Maar het geloof zegt, dit is kracht van God tot zaligheid. Tot eeuwig behoud. Want de Bijbel zegt, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Christus geeft zijn lijden als losprijs. En dat betekent, hij neemt de plaats in van dat volk dat hij komt verlossen. Hij is borg. En jongens en meisjes, dat is een belangrijk woord, maar misschien niet zo gemakkelijk. Borg. Maar jullie kennen de geschiedenis van Jozef. Jozef als onderkoning in Egypte. En de broers die naar Jozef toe gaan. Voor de tweede keer. Ja, dan moet Benjamin mee, had die koning gezegd. Anders mogen jullie niet binnenkomen. Maar vader Jacob liet Benjamin zomaar niet gaan. Hij liet hem pas gaan toen Juda tegen zijn vader had gezegd, als er met Benjamin iets gebeurt, zal ik mij in zijn plaats stellen, borg zijn. En je weet hoe het verder ging. Die beker werd gevonden in de korenzak van Benjamin. Op hete daad betrapt en daar stond hij voor de koning. Wat moest hij zeggen? De koning zei, jij blijft altijd in Egypte, levenslang slaaf. En wat moest hij zeggen? Maar toen deed Juda een stapje naar voren. Koning, mag ik iets zeggen? Mag ik in de plaats van deze jongeling? Want ik ben voor hem borg bij mijn vader. Mag ik gevangen zijn in zijn plaats, zodat hij vrij mag gaan? Dat is een borg die zegt, neem mij maar. En zo wil de Heere de plaats innemen van zijn volk. Zo deed hij het toch? Indien gij mij zoekt, laat deze heen gaan. Hij gaat de weg naar de Godverlatenheid. Hij gaat de weg. En daarom is de weg zo diep. In plaats van zijn volk. Daarom moet hij tot in de hel toe de weg gaan. En sterven als middelaar tussen God en mensen. En als we in die spiegel kijken, gemeente, dan zien we hoe diep ellendig wij er van nature aan toe zijn. Hebben we dat ingezien? Als Christus zo diep moest afdalen om zijn volk te redden, hoe diep is dat volk dan weggezonken? En als u of jij nog niet door een echt geloof aan Christus bent verbonden, dan bent u nog steeds in die toestand. U staat bij God in de schuld. En die schuld die loopt elke dag op. En wat schuld is, dat weten we wel in deze tijd van crisis. Dan kom je in de rode cijfers. En dan kun je uitstel van betaling aanvragen. Maar als het dan nog niet beter gaat, dan dreigt een faillissement. En dan is er nog maar één uitweg. Op zoek naar iemand die je wil overnemen. Met alle consequenties van dien. Want dan gaat jouw naam misschien wel van de gevel af. En dan komt die andere naam op de gevel te staan van degene die je overneemt. Dan ga je op zoek naar iemand die de schuld overneemt. Wel zonder beeldspraak, gemeente. Als we zien hoe we bij God in de schuld staan, dan ga je toch op zoek naar Jezus Christus, de schuldovernemende borg. Hij komt tot u. En hij wil uw schuld overnemen. Dat heeft inderdaad wel consequenties. Want dan staat mijn naam niet meer op de gevel. Daar gaat het dan ook niet meer om. Maar dan gaat het alleen nog maar om hem. En dan ben je ook niet meer van jezelf. Maar het eigendom van hem. En is het niet zo, gemeente, dat er bij de doopvont al op gewezen is, dat het niet om uw naam gaat en om die van jou, toen je gedoopt bent in de naam van de drie-enige God? Het wees er toch al op, jouw naam moet ondergaan en de naam van de drie-enige God hoort centraal te staan in je leven. Daar moet het naartoe. Dat je niet van jezelf bent en niet voor jezelf leeft, maar de Heere zult bedoelen in alles. En daar heb je wel je leven lang voor nodig. Ik denk aan wat Kolbrugge zei over antwoord 1 van de catechismus. Wat is nou uw enige troost in leven en in sterven? En Kolbrugge schrijft dan ergens, en hoe lang doe je er nou over om dat te leren? En dan is zijn antwoord, mijn hele leven lang. Maar je leert het wel, gemeente, als je bij Jezus op school komt. Die troost, eigendom, niet meer van jezelf, maar van deze schuldovernemende borg. Zou je dat niet willen, dan ben je wel goed af met hem als je eigenaar. Dan ben je geen eigen baas meer. Maar dat hoeft dan toch ook niet meer. Maar kijk nog eens in die spiegel. Wat zie je nog meer dan onze toestand van ellende zoals die van nature is? Ziet u ook niet hoe groot Gods zondaarsliefde is? Al zo lief had God de wereld, dat hij al die heerlijkheid aflegde en naar deze aarde kwam. Wat denkt u, die hulpverleners die naar Haiti gaan, die laten soms heel wat achter. Huis en haard, een veilig gezinnetje, en ze komen daar in erbarmelijke omstandigheden. Hard werken. Ze hebben het er allemaal voor over. En menselijkerwijs gesproken is iemand die door zo'n hulpverlener onder het puin gehaald wordt. Zijn leven lang dankbaar aan die hulpverlener die er alles voor over had om dat te komen doen. Maar zal het dan ook niet zo zijn dat wie door Christus verlost is van het verderf,